Filemon, waar ik lees vanaf vers 1. En waar staat Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uw huis is. Genade zij u lieden en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden, alsof ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en u ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, dewelke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeg dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in den Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Zover deze korte brief die de apostel geschreven heeft, zoals blijkt, vanuit zijn gevangenis in Rome. Hoewel hij dat niet zozeer letterlijk zegt, maar hij beschrijft zich wel degelijk als een gevangene van Christus Jezus. En hij schrijft de brief officieel samen met Timotheus. Dat betekent dat deze brief van de apostel inderdaad geschreven werd in de praktijk vanuit zijn gevangenis, ook zijn letterlijke gevangenis in Rome. Het blijkt waarschijnlijk nog beter uit vers 13, waar hij inderdaad spreekt over de banden des evangelies. En in vers 10, mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. De brief wordt dus geschreven door de apostel Paulus, dat is zonder twijfel, vanuit de gevangenis in Rome. En daardoor hoort de brief eigenlijk bij de drie meer specifiek gemeentelijke brieven. Hij hoort namelijk bij Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Hij is onder gelijke omstandigheden geschreven. En vermoedelijk ook min of meer gelijktijdig, voor zover dat mogelijk is. Maar waarschijnlijk met hooguit een paar dagen tussenruimte wellicht. Al kan het zelfs op dezelfde dag geweest zijn. Wij weten dat niet precies, dat doet er ook verder niet zoveel toe. Maar het is wel degelijk een van de gevangenisbrieven van de apostel Paulus, waarvan menigeen zich afvraagt wat die brief eigenlijk in onze Bijbel doet. Omdat naar het schijnt helemaal geen leerstellige waarheid in naar voren gebracht wordt. En dat is ook eigenlijk zo, wanneer men de brief althans gewoon oppervlakkig leest, op dezelfde wijze waarop men de andere brieven van de apostel Paulus aanvankelijk althans meteen leest. Hoe het ook zij, het is geen gemeentelijke brief in de zin van dat gemeentelijke waarheid daarin geopenbaard wordt. Let op mijn woordkeus, ik zeg het zo nauwkeurig mogelijk. Het is geen gemeentelijke brief waarin gemeentelijke waarheid geopenbaard wordt, want geopenbaard wordt die in ieder geval niet in deze brief. Hij wordt gerangschikt bij de pastorale brieven, omdat het een brief is aan één persoon. zoals de voorgaande brieven aan Timotheus en Titus. Dus vandaar dat hij hierbij gerangschikt wordt. Dat ligt natuurlijk voor de hand. Maar enig pastoraat vindt men hier niet in terug. Nauwelijks zelfs. Een enkele zin wellicht, als we dat dan met veel moeite erin willen leggen. Want er is natuurlijk wel sprake van een gemeente die samenkomt onder de verantwoordelijkheid van Filimon. Dat wordt namelijk genoemd in vers 2, waar de groeten gedaan wordt onder andere aan de gemeente die te uwen huize is. Ik weet niet of ik dat eerder hier gezegd heb, maar ik dacht het wel. Er staat dan een gemeente bij u aan huis. En dan denkt men dikwijls dat het huissamenkomsten zijn, dat het kleine gemeenten waren, dus enzovoorts. Maar dat is een misverstand, want de gedachte is gewoon dat het woord huis gebruikt wordt in de zin van een plaatselijke gemeente. Een gemeenschap namelijk, dat is een huis namelijk. Of een huisgezin, zeggen wij dan. En de gedachte is niet in de eerste plaats dat die gemeente samenkomt bij hem aan huis. Hoewel dat natuurlijk met gemak kan. Zou best kunnen. De man hield de slaven op na, waarvan er af en toe een wegliep, zoals uit de brief gebleken is. Zodat hij vermoedelijk ook niet onbemiddeld geweest is. En vermoedelijk dus ook wel over een huisvesting beschikte die groot genoeg was om de plaatselijke gemeente onderdak te verlenen. Maar dat hoeft allemaal nog niet noodzakelijk zo te zijn. Wat er wel uit volgt uit vers 2 is dat Filimon min of meer de leiding had, althans over het samenkomen van de gelovigen ter plekke. En dat was dan in Colosse. Want er was een gelovige uit Colosse, zoals wellicht niet uit deze brief zozeer blijkt, maar wel uit de diverse verwijzingen die we vinden in Colossense 4, waar ook genoemd wordt Onesimus, en waar verwezen wordt naar dezezelfde figuren, Epaphras, Demas, Lucas enzovoorts. Zodat de gedachte is dat de brief aan de Colossens en de brief aan Filimon niet alleen gelijktijdig geschreven werden onder dezelfde omstandigheden, met dezelfde, waarbij Paulus was ook in hetzelfde gezelschap, zal ik maar zeggen, maar dat de brief ook inderdaad door dezelfde figuur bezorgd werd. Zodat twee brieven gebracht werden naar Colosse. Eén voor de gemeente als zodanig bestemd, en één bestemd meer in het bijzonder voor Filimon, die geacht wordt dan toch op zijn minst één van de oudsten geweest te zijn in de gemeente in Colosse. En dat maakt het helemaal verwarrend, want je vraagt je af waarom zo'n brief dan inderdaad nog in de Bijbel staat. De gedachte is dan namelijk dat de gemeentelijk en leerstellige brief de brief aan de Colossense is, en dat deze brief aan Filimon gewoon een persoonlijke communicatie is tussen Paulus en Filimon. En dat zou er dan een zijn waarmee wij dan verder ook niets te maken hebben, naar het schijnt. Bovendien, als wij er wel mee te maken hebben, dan komen wij in die brief toch wat merkwaardigs tegen. Want wat de man via deze brief doet, is een weggelopen slaaf terugsturen. Want dat is het dan eigenlijk, hè? Toch? Op miraculeuze wijze, wonderlijk betekent dat, maar goed. Op wonderlijke wijze dan was de apostel Paulus in contact gekomen met deze Onesimus. Het zal vermoedelijk familie geweest zijn van Nico, denk ik altijd. Maar dat even terzijde natuurlijk. Onesimus, ik heb altijd wat moeite met die namen, weet je wel. Want ja, goed, vreemde, snaakse namen, zouden ze zeggen, in Zuid-Afrika. Maar goed, Onesimus, het is natuurlijk Grieks, dus dan valt het waarschijnlijk wel weer mee. Maar Paulus was tegen Onesimus opgelopen, of andersom. Dat is nog merkwaardiger, daar de apostel notabene in gevangenschap was in Rome. Hoe komt hij in vredesnaam in contact met deze Onesimus, vraag je af. Maar niettemin, het was gebeurd. Toeval, denken wij dan. En deze Onesimus die schijnt daar bij Paulus tot geloof gekomen te zijn. En Paulus stuurt hem dus terug, samen met deze brief, in de veronderstelling en verwachting dat de baas, namelijk Filimon, deze slaaf weer zal ontvangen. Wie daar belang bij heeft, is niet helemaal duidelijk, denk je dan altijd. Zou Filimon er belang bij hebben? Ik weet het niet. Zou Onesimus er belang bij hebben? Dat is nog twijfelachtiger. Niettemin gebeurt het allemaal. Zodat je daar nog altijd uit zo'n brief de conclusie kunt trekken dat Paulus een voorstander was van de slavernij. En zo zal de brief in de loop van de tijd ook ooit wel eens gebruikt zijn, ook in Nederland. Mag ik aannemen. Hè? Maar dat maakt me verder niet uit natuurlijk, of dat gebeurd is of niet. Maar je vraagt je natuurlijk af wat wij dan eigenlijk met die brief moeten. Je kunt natuurlijk iets verder gaan, iets dieper grijpen en zeggen dat deze mensen inderdaad bij elkaar betrokken waren en dat er inderdaad Dat men zich ook bezig hield inderdaad met maatschappelijke omstandigheden enzovoorts, dat wil men Paulus natuurlijk nogal graag in de schoenen schuiven. Maar ik geloof niet dat dat de juiste gedachtegang is. Er moet een speciale reden zijn waarom deze brief in de Bijbel staat. En als u het mij vraagt, is dat omdat het wel, omdat het wellicht het meest verborgen Bijbelse waarheid bevat. Dat kan ik rustig zo zeggen, omdat, laat ik het maar kort zeggen dan, ik heb in het verleden, ik weet niet van wie, dat weet ik echt niet meer, maar ik heb in het verleden ooit eens geleerd van het Oude Testament is typologie en het Nieuwe Testament is de vervulling van de typologie. Dat is gewoon heel erg eenvoudig gesteld, achteraf denk ik, maar niettemin, dat wordt dan zo gezegd. Achteraf heb ik gezien dat natuurlijk wel dat er een grote kern van waarheid in zit, maar dat niettemin wij in het Nieuwe Testament natuurlijk ook uitgebreid geconfronteerd worden met typologie, in het bijzonder in de Evangelie. En voor een deel natuurlijk in de Hebreeënbrief, maar dat is niks anders dan dezelfde oud-testamentische typologie die daar toegepast wordt. Dus dat klopt wel. Maar ook in de Evangelie vinden wij uitgebreid typologie. Zeker in de dingen die de Heer Jezus deed. Zijn tekenen en wonderen, zal ik dan maar zeggen. En nou, dat is weer uitgebreider ook. Achteraf blijkt dat we zelf die typologie uitgebreid nog vinden in het boek Handelingen. Maar daarna, daar ga ik nou verder niet op in, hè. Maar daarna in de brieven denken we toch, nou hebben we te maken met de vervulling van alle typologie. Plain truth heet dat, hè. Hoe vertalen ze iets? Echte waarheid vertalen ze dat, geloof ik. Maar dat bedoel ik niet. Maar dan met kleine letters, dan kan het nog. Hè? Dan hebben we de concrete, duidelijke, objectieve waarheid, zal ik maar zeggen. Die daaruit ingezet wordt in de brieven. Gewoon leerstellige waarheid, die je gewoon zo kunt volgen. En dat is dan dat. Maar het blijkt toch dat wij hier in deze brieven uiteindelijk terechtkomen bij deze merkwaardige brief helemaal aan het eind van het verhaal. Want daarna krijgen we nog wel de Hebreeënbrief. Maar die staat aan het eind van het rijtje omdat die anoniem is. Omdat die officieel is daar de schrijver onbekend van. Dus we laten dat nog maar even zo. Maar helemaal aan het eind krijgen we dan deze brief aan Filimon. En het is die brief die in zijn geheel, als u het mij vraagt dan, die in zijn geheel beschouwd moet worden inderdaad als typologie. Dat wil zeggen dat wat er gebeurd was, wat er beschreven wordt in de brief, ongetwijfeld historisch correct is. Dat wil zeggen, zo zal het geweest zijn. Natuurlijk is het zo geweest. Maar er zijn zoveel geschiedenissen in het Nieuwe Testament, die zijn ook allemaal zo geweest. En nog meer geschiedenissen in het Oude Testament, en die hebben ook allemaal plaatsgevonden. Maar neem niet weg dat alle Bijbelse geschiedenis, voor zover ik ooit heb kunnen nagaan, dat alle Bijbelse geschiedenis rijk is aan typologische betekenis. En dat is waarschijnlijk ook een van de belangrijkste redenen waarom het vermeld is. En wat we in Filimon vinden, is eigenlijk een stukje geschiedenis die tot uitdrukking gebracht wordt dan in de vorm van deze brief. Maar neem niet weg dat de inhoud van de brief als zodanig voor ons van belang is. Niet vanwege de slavernij of zoiets. Maar het is voor ons van belang omdat daarin een van de wellicht grootste Bijbelse waarheden geopenbaard wordt. Grootste niet in de zin van hoogste, maar wel in de zin van het best verborgen. Waarna wij automatisch terechtkomen inderdaad bij onze bedeling. Want een ander verschijnsel, wat ik u toch wel eens wil noemen, ik noem het alleen altijd maar, want ik heb geen gelegenheid om het te demonstreren. Dat is namelijk dat typologie in het algemeen, voor zover ik kan zien, kennelijk geen ander doel heeft dan gemeentelijke waarheid te verbergen. Ik had ook kunnen zeggen bekend te maken, maar dat volgt er automatisch op. Want als je namelijk één keer weet waar de dingen verborgen zijn, dan weet je dus waar je ze terug kunt vinden. Sterker nog, als je weet waar ze verborgen zijn, zijn ze niet meer verborgen. Hoe vindt u die? En de hele gedachte is dat de Bijbelse typologie als belangrijkste doel heeft om inderdaad waarheden met betrekking tot onze bedeling, de bedeling der verborgenheid, inderdaad te verbergen, zodat inderdaad de typologie Wanneer hij begrepen wordt, blijkt te spreken, dat is niet anders, ik zeg het ook uit ondervinding gewoon, blijkt te spreken zonder uitzondering, want ik heb nog nooit een uitzondering gevonden, blijkt zonder uitzondering te spreken over onze dagen. Dat wil zeggen over het werk Gods in onze dagen. Een werk wat hij doet in het geheim. In het verborgene namelijk. U kent het oude verhaal, we hebben het er vaak genoeg over gehad, vorige keer ook nog tamelijk uitgebreid, als ik me goed herinner. Dat inderdaad God een werk doet in onze dagen zonder dat hij het voor de wereld wil weten dat hij het doet. In het verborgene dus. Het lijkt erop alsof hij niks doet, in werkelijkheid brengt hij de hoogste vervulling van niet alleen Bijbelse profetie, maar daarmee tegelijkertijd ook van Bijbelse typologie. En echt, ik heb nog nooit één uitzondering gevonden. Het blijkt dat alle typologie altijd spreekt, niet helemaal exclusief, uitsluitend, maar het spreekt altijd over onze bedeling. En zelfs als typologie spreekt over Israël, dan blijkt het nog te gaan over Israël in onze bedeling. En hetzelfde geldt natuurlijk voor wat ermee verband houdt. Typologie, dromen in de Bijbel. Van een verhoudingsgewijs niet zoveel natuurlijk. En verder ook de gelijkenissen vanzelfsprekend. Want gelijkenissen dienen ook om de verborgenheden van het koninkrijk Gods inderdaad te verbergen. En om maar een voorbeeld te geven. We hebben wel een gelijkenis over een schat in de akker. Die ongetwijfeld spreekt over Israël. Maar niettemin gaat het dan toch over Israël in onze dagen. Waarbij de akker de wereld is. En in de akker is een schat verborgen. Namelijk Israël. En die rijke man koopt inderdaad de akker. Einde van het verhaal. Waarna de vraag is, waar is die schat? Nog steeds in die akker. En dus, verborgen ergens in de wereld en letterlijk toegepast gewoon op Israël. Israël nog steeds in de wereld, in de verstrooiing, maar niettemin het eigendom des Heren. Hij doet er alleen nog niks mee. Het is nog steeds in de akker. En daar houdt de gelijkenis dus ook op. Hij kocht die akker, punt. Begrijpt u? Verder gaat het niet. Met andere woorden, het is wel een gelijkenis. Het spreekt ook over Israël, maar niettemin over Israël in onze dagen. In onze bedeling der verborgenheid. En daar gaat het maar om. Zo zit het altijd in elkaar. Typologie spreekt per definitie over onze dagen. Of beter is misschien te zeggen, typologie verbergt waarheid met betrekking tot onze bedeling. Dat geldt voor alle typologie, niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe. Voor de volledigheid moet ik natuurlijk wel opmerken dat ik onder typologie dan versta wat iedereen er officieel onder schijnt te verstaan. Namelijk de specifieke Bijbelse typologie, zoals we die kennen uit de beelden die we in de Bijbel vinden. Specifiek Bijbelse beelden en specifiek ook Bijbelse geschiedenis, want dat is ook allemaal typen, hè. En waar ik het dus even niet over had, is over symboliek in het algemeen. Men heeft namelijk afgesproken, en ik kan me daar wel aardig in vinden, dat typologie specifiek Bijbelse typologie is. En dat wat men symboliek noemt, is dan niet specifiek Bijbels, maar dat is dan ook gewoon te vinden in de natuur enzovoort. Hè. Dat komen we natuurlijk ook in de Bijbel tegen. Maar daarover heb ik het nou niet speciaal. Ik heb het over specifiek geconstrueerde, in de Bijbel geconstrueerde typologie. Geschiedenissen, voorwerpen enzovoorts. Dromen ook. Met een overdrachtelijke betekenis. Maar die overdrachtelijke betekenis is altijd gelegen in onze tegenwoordige tijd. Een vaste regel. En dat geldt net zo goed voor nieuwtestamentische typologie. Die is heel onbekend. Durf ik rustig te zeggen, ik heb er eigenlijk nauwelijks ooit ook maar iets over gehoord of gelezen. En toch blijkt dat heel de nieuwtestamentische geschiedenis, dus van de vier evangelisten zal ik maar zeggen, en inclusief het boek Handelingen, blijken al die geschiedenissen inderdaad typologische betekenis te hebben. Er is ook geen enkel probleem mee als je het één keer ziet, hè. Als je niet eerst bevooroordeeld bent door het principe van Oud Testament is typologie en Nieuwe Testament is vervulling van typologie. Als je dat vooroordeel niet hebt, dan leer je dat vanzelf zien. Dat Nieuwe Testament ook net zo goed sterk typologisch is. Terwijl aan de ene kant dingen gedaan en gezegd worden blijkt dat de dingen die gedaan worden, en dikwijls ook de dingen die gezegd worden, ook een overdrachtelijke betekenis te hebben, wijzend op in het bijzonder de dagen waarin wij leven, de dagen van de roeping van de gemeente. Zo is het nou eenmaal. En zo vinden we datzelfde beginsel ook terug in deze brief. En het eigenaardige is, want dat is heel bijzonder aan dit Bijbelboek, is dat het aan de ene kant een brief is, aan de andere kant is het toch gewoon geschiedenis. Ik hoop dat u dat ziet. Het is niet een leerstellige uiteenzetting of wat dan ook. Het zijn geen vermaningen of iets dergelijks. Maar het is geschiedenis die ons vermeld wordt in de vorm van een brief. En het aardige is dat in de eerste plaats van toepassing is wat ik altijd zeg over een brief. Namelijk, de inhoud daarvan is niet voor iedereen bestemd. Kortom, wij kennen het briefgeheim. En in Bijbelse tijden bestond het net zo goed. De brief is alleen bestemd voor de geadresseerden. Dat betekent dat het niet voor iedereen bestemd is. En die vorm van die brieven is er nou eenmaal, omdat in die brieven nou eenmaal gemeentelijke waarheid bekendgemaakt wordt. En dus komt het in de vorm van een brief, want de wereld hoeft het niet te weten, de ongelovigen hoeft het niet te weten, zeker Israël hoeft het niet te weten, enzovoort. Want daarvoor zou het verborgen blijven en dus krijgt het de literaire vorm van een brief. Het had ook best anders gekund, overigens. En zelfs de Hebreeënbrief, daarvan zeg ik altijd, wanneer ik in hoofdstuk 1 begin, en vaak begin met een inleiding, daarvan zeg ik altijd, het is geen brief. Het is gewoon een verhandeling over de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen. Daar komt het ongeveer op neer. Inclusief de toepassing daarvan, vanzelfsprekend. Maar nadat we de eerste 12 hoofdstukken gehad hebben, komen we in hoofdstuk 13 en dan blijkt het toch een brief te zijn. Alsnog. Achteraf. Dus het is een beetje merkwaardige vorm ook. Aan de ene kant open en aan de andere kant toch, toch weer een beetje beperkt. Maar juist ook in de Hebreeënbrief vinden wij gemeentelijke waarheid. Juist omdat het een uiteenzetting is op basis van oud-testamentische typologie vanzelfsprekend. Die wordt waarbij geleerd wordt, dat hebben we lang geleden ook hier besproken, waarbij geleerd wordt dat die oud-testamentische typologie spreekt over het Nieuwe Testament, over het Nieuwe Verbond dus, in het algemeen, maar net zo goed in het bijzonder over gemeentelijke waarheid, omdat die oude testamentische typologie niet alleen spreekt over het nieuwe verbond als zodanig, maar in het bijzonder ook over de hemelse toepassing daarvan, en dus de toepassing daarvan op de gemeente, zoals gewoon uit de inhoud van de Hebreeënbrief blijkt. Meer zal ik er nou niet over zeggen, anders kom ik veel te ver van mijn onderwerp af. Maar de brief aan Filimon veronderstelt dus, omdat het de vorm is van een brief, dat het gemeentelijke waarheid zou bevatten. Wij vinden die daar zo zonder meer nauwelijks in terug. Wat we er wel in terugvinden is een geschiedenis, maar het aardigheid is dat die geschiedenis gemeentelijke waarheid illustreert. Of dat de geschiedenis als zodanig een type of een beeld is van het werk Gods in onze dagen. En daar zeg ik meteen achteraan, dat is op zich niks bijzonders, want dat geldt voor alle Nieuwtestamentische geschiedenis in elk geval. In de evangelie dus bedoel ik, zowel als in Handelingen. Nou, ik ga er niet uitgebreider op in, want ik neem maar meteen de draad op in deze brief. Want waar het over gaat is in de eerste plaats over Paulus, die als eerste melding maakt van dat hij gevangene is. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus die bij hem is, en er zijn er natuurlijk nog een paar bij hem, maar hij schrijft wel meer brieven samen, officieel samen met Timotheus. De rol van Timotheus in dit verhaal, daar ga ik niet op in, speelt ook niet echt een rol. Wat wel van belang is dat hij een gevangene is, want dat alleen al, de positie van Paulus namelijk als gevangene, symboliseert gemeentelijke waarheid. De positie van Paulus in de gevangenis is immers gewoon een beeld van de gemeente als gevangene van Christus Jezus. En ik ontleen de gedachte dan voor het gemak maar even aan Efeze 4, hoewel het niet algemeen bekend is, helaas. De gedachte van Efeze 4, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus in overeenstemming met de oud-testamentische profetie weliswaar ten hemel zou varen, maar bij die gelegenheid zou hij de gevangenis gevangen nemen. Dat wil zeggen, dat wat gevangen was, bleef gevangen. maar is niet langer een gevangene in relatie tot de wereld, maar is een gevangene in relatie tot Christus. Dat wil zeggen, degenen die gevangen waren, worden op hun beurt door de Heer Jezus zelf gevangen genomen. Wat het voorstelt is eenvoudig genoeg. Wanneer wij beseffen dat gevangenschap of gevangenis overeenkomt met ballingschap. Gevangenen zijn dus ballingen. Wij houden dat tegenwoordig uit elkaar, doordat we niet meer goed begrijpen wat de betekenis van de term is. Want bij gevangenis denken wij aan diegenen die in de gevangenis ingesloten zijn. Terwijl in werkelijkheid, als je iets dieper doordenkt, je zou moeten begrijpen dat men in de gevangenis buitengesloten is. Want dat is de Bijbelse gedachte. En in het algemeen is dat de maatschappelijke gedachte trouwens ook. Degenen die in de gevangenis zijn, zijn immers buitengesloten, buiten de maatschappij, buiten de samenleving. Men is in de gevangenis omdat men onttrokken is aan, hè? Of omdat men getrokken is uit de samenleving. Vandaar dat in ieder geval het Hebreeuws geen verschil maakt tussen gevangenschap of ballingschap. Het is volstrekt hetzelfde. Men is namelijk buitengesloten. En de term komt uit het Hebreeuws van Psalm 68. De uitdrukking uit Efeze 4. Hè? Hij heeft de gevangenis gevangen genomen enzovoort. Komt uit Psalm 68. Het is daaruit geciteerd. En de gedachte is dus dat de ballingen gevangen zijn genomen. Zij waren buitengesloten. Maar zij zijn nu gevangenen van Christus Jezus. Waarmee inderdaad de gemeente beschreven wordt die buitengesloten was. Wij waren namelijk buitengesloten van het burgerschap Israëls. Eveneens Efeze, twee hoofdstukken eerder. Efeze 2. Wij waren vreemd van het burgerschap. Israël, we waren zonder God, zonder hoop, zonder Christus in de wereld, of hoe het allemaal maar heten mag. Wij waren dus buitengesloten, wij waren vreemdelingen, dat zou je het ook zeggen, buiten de grens, weet je wel. Vreemdelingen, buitenlanders, maar wij hebben deel gekregen aan de verhoogde, de opgewekte en te de hemel gevaren Christus. We zijn met hem verbonden enzovoorts. En aan hem hebben wij deel en op grond daarvan hebben we van hem gaven gekregen. In het algemeen zelfs kun je zeggen, doordat we aan hem deel gekregen hebben, zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Efeze 1. Maar in Efeze 4 gaat het er meer specifiek om dat God ook inderdaad aan die gevangenen of aan de gevangenis, namelijk aan de gemeente, gaven gegeven heeft, zoals apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars enzovoorts. Precies zoals het daar staat. Het moet toch niet zo moeilijk gedachten zijn. Maar als Paulus dus in de gevangenis zich bevindt, is hij zelf de uitdrukking van wat de gemeente eigenlijk is, namelijk buitengesloten, buiten de maatschappij eigenlijk, in ieder geval buitengesloten buiten het Jodendom, officieel. Of zullen we toch maar de term uit Hebreeën gebruiken? Ik maak me sterk dat hij die brief namelijk ook geschreven heeft vanuit de gevangenis. Dat kan niet, kan gewoon niet anders. De gedachte is dan dat we zijn uitgegaan buiten de legerplaats. Hebreeën 13. En dus buitengesloten zijn, vreemdelingen zijn en bijwoners, naar aardse maatstaven althans, maar naar hemelse maatstaven, zegt Efeze, zijn wij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Ik hoop dat u ze naast elkaar kunt onthouden. Hebreeën, buitengesloten, maar in Efeze, medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, niet meer buitengesloten. Waarna de vraag is, zijn we nou gevangenen of niet? En dan zeg ik, ja, het is maar hoe je dat bekijkt. Naar aardse maatstaven wel, want we staan eigenlijk buiten de maatschappij. Of moet ik zeggen, we zijn getrokken uit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht, dan klinkt het niet zo negatief. Hè? Gevangenis klinkt zo negatief immers. He? Maar uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Of we zijn overgezet uit de dood, en de hele wereld is dood immers. Uit de dood in het leven. Of we zijn getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En geplaatst in de toekomende, met de woorden van Galaten voor de gelegenheid dan maar. Kortom, wij waren ballingen. Wij zijn dat nu nog. Niettemin zijn we bevrijd geworden. Hetgeen ogenblikkelijk verband legt natuurlijk met de andere positie van Paulus in de gevangenis, ooit in Filippi. Dat vind ik altijd nog de mooiste, eigenlijk. Omdat hij... Ja, ik zoek hem met opzet niet op. Ik hoop niet dat hij me kwalijk neemt, maar anders verdwaal ik daarin. Hè? Maar Paulus in de gevangenis in Filippi. Ik spreek in dat verband bij voorkeur over Saulus en Saulus. Omdat ze waren met z'n tweeën in de gevangenis en ze hadden allebei dezelfde naam. Alleen de een noemen wij Saulus en daarna Paulus. En de ander heet Silas, maar dat is heus precies hetzelfde. De Griekse vorm namelijk van het Hebreeuwse Saul. Dus twee mannen met dezelfde naam, eigenlijk moet het al duidelijk genoeg zijn, want de twee spreekt over het eerstgeboorterecht, het dubbele deel, sowieso een beeld van de gemeente. Die twee komen in de gevangenis in Filippi terecht, ze zijn daar gevangenen, maar zie daar, de gevangenis gaat open. En ze zijn daar met een hele gemeente, met een kleine g dan, deze keer, maar met nog een heleboel andere gevangenen, weet u wel, in de gevangenis. En de gevangenis gaat open, die schudt op zijn grondvesten. Die was daarvoor niet meer wat het oorspronkelijk was in elk geval. Maar de gevangenen bleven gewoon waar ze waren. En ze zongen lofzangen en geestelijke, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Avant la lettre, want het was nog voor de tijd van Voorhoeven, denk ik altijd. Laat staan Medema. Maar daar gaat het nou niet over. Maar ze zongen liederen en dat is precies wat de gemeente is. Een dubbel deel. Uitverkoren, want dat is wat de naam Saulus of Silas betekent, Saul, uitverkoren, enzovoorts. Aan de ene kant in de gevangenis, naar aardse maatstaven, maar naar andere maatstaven vrij, volkomen vrijgemaakt. Niettemin, nog steeds bij elkaar, en uit één mond, lovende, prijzende Christus, met de woorden ongeveer uit Romeinen 15. Dat is wat de gemeente is. Ja, ik sta te bedenken, zal ik daar nou eens wat meer over zeggen, maar u weet toch hoe het daar was in Filippi? Daar Paulus ging altijd naar de synagoge in de plaatsen waar hij kwam. Weet u nog? Dat zou hij daar ook wel gedaan hebben, maar er was geen synagoge, kennelijk. Dat staat er niet eens, geloof ik. Maar wat er staat is dat hij de Joden opzocht aan de oever van de rivier, aan het water. En als hij daar de Joodse traditie op loslaat, dan blijkt dus dat er geen synagoge was. En als er geen synagoge is, dan komen de Joden samen ergens aan het water, omdat er nou eenmaal een doopvond moet zijn. Er moet gelegenheid zijn tot de doop, tot de rituele wassing, of hoe men dat dan maar noemt. De Hebreeuwse naam is me ontschoten, dus ik laat het er maar bij. Dus als er geen synagoge is, komt men aan het water samen. Maar waarom zou er geen synagoge zijn? Joodse traditie, hoor, daar gaat u weer. Waarom is er geen synagoge in Filippi? Als ze aan het water samenkomen, is er geen synagoge. En als er geen synagoge is, dan is dat omdat... Juist, zuster, ja. Dan zijn er te weinig mannen, Joodse mannen wel te verstaan. Want er moet een minimum aantal Joodse mannen zijn om een synagoge te kunnen runnen. Om eens wat te rijmen. He? En nou is de hamvraag natuurlijk, met dank aan meneer Bodegraven. Maar goed, nou is de hamvraag natuurlijk, waar, hoeveel mannen moeten er zijn om een synagoge? Ja, raad er naar. 10. Met andere woorden, en daar komt u hoor, met andere woorden, de 10 waren er niet. Heb u die? Er waren er geen 10. Nee, goed. Maar u zegt natuurlijk. Er waren er geen 10. Toch? En als de 10 er niet zijn, we praten over Israël en de 10 zijn er niet, waar hebben we het dan over? Ja, over 10 en 2 stammen. Dus een merkwaardige Joodse traditie, als er geen 10 zijn, dan kan er geen synagoge zijn. Dan kan het Jodendom ook niet bestaan, eigenlijk. En dan komt men samen aan het water. Met andere woorden, zijn geen 10 mannen, en dus komen de zogeheten Israëlieten samen aan het water. En aan het water samenkomen is aan het einde van het land. En dan vullen we het andere woord in. Aan het einde van de aarde, of gewoon aan het einde der aarde. Want als de 10 er niet zijn, waar zoek je ze dan? Aan het einde der aarde. Of op de hoeken der aarde. In het Frans is dat Angleterre. En dan kom je dus automatisch in Engeland terecht. En met de oude naam dan Brittannië. Eigenaardig genoeg. Maar dat het laatste maar even terzijde. Maar zo, daar gaat het wel over. Er zijn er dus geen 10. De 10 zijn er niet. Dus komt Israël samen, zeg met opzet Israël, aan de oever van de zee. Aan de einden der aarde, zal ik maar zeggen. Maar daar meldt Paulus zich en predikt het evangelie. Alleen hij wordt gevangen genomen. Daar staan nog meer details, maar daar heb ik het dan maar even niet over, voor het gemak. Hij wordt gevangen genomen en in de gevangenis gezet. En zie daar, de gevangenis gaat open. En de 10 zijn er niet, enzovoort. Maar in de gevangenis is een hele gemeenschap van gevangenen. Die zingen inderdaad lof den Heren, om zo te zeggen, lofliederen voor de Heer enzovoorts. En hoewel zij vrij zijn, blijven zij gewoon in de gevangenis. Maar dat is allemaal een uitdrukking van de 10 stammen van Israël waaruit de gemeente tot stand komt. Er is toch iets merkwaardigs aan de hand, want wie waren die gevangenen voordat Paulus er kwam? Voordat Saulus en Saulus binnenkwamen. Wie waren dan de Filippenzen, de mensen in Filippi? Overdrachtelijk gesproken dan, en typologisch. He? Wat waren zij, wat stellen zij voor, want ze waren er leden, voordat Paulus en Silas erbij komen, Silas en Silas. En als die samen in de gevangenis geworpen worden, dan blijkt ineens die gevangenis vol te zitten met gelovigen. Toch? Want men zingt den Heren. En men onderwerpt zich aan Silas en Silas. Toch? Want ze lopen niet eens weg. Hebben dat ooit meegemaakt? De gevangenis stort half in. Men kan er zo uit en men loopt niet weg. Er is toch wat vreemds gebeurd. Dan. Het hele verhaal is gewoon dat die gevangenen daar, er is geen synagoge, dat niet, maar er is wel een gevangenis. Hebben die. En de synagoge is Joods, maar die is er niet. Maar er is wel een gevangenis, maar de gevangenis is de uitdrukking van de 10 stammen zijnde in ballingschap. Vandaar het voor de hand ligt dat, dat Paulus vanaf de oever van de rivier of van het water in de gevangenis terechtkomt. Want beide drukken hetzelfde uit. Namelijk het buitengesloten zijn. U weet, de aarde wordt voorgesteld gewoon als één aan één gesloten stuk. En de einde der aarde is helemaal aan de rand, helemaal buiten. De buitenste rand, zal ik maar zeggen. Hetzelfde is de gevangenis, buitengeworpen. Dus punt is, er is geen synagoge, die is Joods, maar die is er niet. Maar er is wel een gevangenis. Dat is een beeld van de 10 stammen in de verstrooiing, buitengesloten, in ballingschap. Daar komen Saulus en Saulus terecht. En het resultaat is dat men in de gevangenis tot bekering komt. De gevangenis gaat open, er verandert van alles, maar er is niemand die er vandoor gaat. Wat het dus uitbeeldt, is hoe inderdaad het evangelie, de zaligheid, terecht kwam bij de 10 stammen. Waaruit dan inderdaad in het algemeen gesproken, en zelfs juridisch gesproken, de gemeente zou ontstaan. Ik weet wel, ik kan nog niet elke keer precies vertellen hoe dat dan echt in elkaar steekt. Dus ik doe me net als de algemene gedachte dan wel redelijk bekend is. Maar dit is het verhaal. Wij kennen trouwens nog zo'n gevangenis. Die stond niet in Filippi, maar ergens in Egypte. Het was een huis van Potifar. Maar bij nader inzien had meneer Potifar 2 huizen. Het een was de synagoge, het ander was de gevangenis. Nee, wat er gebeurt is dat Jozef terechtkomt namelijk in het huis van Potifar. Bij die vrouw, een beeld van het Joodse volk, enzovoorts. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Die hem met het Joodse volk, wat hem met geweld wilde koning maken, en hem dus brengen onder de wet. De vrouw die de man brengt onder haar wet. Zoals het Joodse volk de Christus wilde brengen onder de Joodse wet. Want dat is waar het om ging. En de Heer Jezus liet dat niet gebeuren inderdaad, maar Jozef ook niet. Hij vluchtte weg, liet zijn mantel, zijn heerlijkheid, zijn openbare koningschap, zijn uiterlijke gedaante, zijn zichtbare gedaante, zijn mantel, liet hij achter. Dan hebben we het nog niet eens over de mantel van de Heer Jezus, want er zit net zo'n verhaal aan vast. Toch? En we weten nog niet waar die mantel gebleven is. Hij werd verloot, maar waar kwam hij terecht? Leuk, hè? Waar is het ding gebleven? Nou goed. Maar Jozef liet zijn mantel achter in het huis van Potifar, die vrouw van Potifar. En hij kwam terecht. Nou, werd geworpen in. Maar hij kwam terecht in de gevangenis. Maar dat was net zo goed het huis van Potifar. Potifar, de overste der trawanten, die was de baas van de gevangenis. Die zet hem over van het ene huis in het andere. En dus als het ware vanuit de synagoge naar het andere huis, de gevangenis, de ballingschap. Kortom, diegenen die daar in de gevangenis waren, waren net zo goed een beeld van de 10 stammen van Israël. En op het moment dat Jozef daar terechtkomt, inderdaad, wordt Jozef de baas van de gevangenis. Het hoofd, om zo te zeggen, het is heel legitiem om het zo te zeggen. Jozef werd het hoofd van de gevangenis en alle gevangenen werden vervolgens verzorgd door het hoofd Jozef. Nou, heb je hetzelfde verhaal. Ja, nog afgezien van dat letterlijk een of andere Jozef was die letterlijk het evangelie bracht, letterlijk aan de 10 stammen. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat is van Arimathea, ja. Goed, maar daar gaat het nou dus verder niet om. Maar ik wil maar even laten zien hoezeer het een bekend verhaal is. Hoezeer die dingen in de Bijbel zich steeds herhalen. Ik heb ze nog niet allemaal gehad, hoor. Dat komt nog wel een paar keer voor. Maar hier vinden we iets dergelijks. Paulus in de gevangenis in Rome. En in de gevangenis in Rome ontmoet hij iemand. Nou kan het al niet missen. Want Jozef komt in de gevangenis in Egypte, en hij ontmoet daar al die gevangenen, de gevangenis zeg maar, als aanduiding van allen die erin zijn. Ze zijn namelijk een beeld van 10 stammen van Israël. Saulus en Saulus komen in de gevangenis Filippi. En wat is er in die gevangenis? Kan niet missen, het moet een beeld zijn van 10 stammen van Israël. Waaruit de gemeente zou ontstaan overigens, niet min, zo is dat. Hier is Paulus in de gevangenis in Rome, hij ontmoet daar ene Onesimus. Waar is die man een beeld van? Ik kan niet missen. Van 10 stammen van Israël. Ik kan ook niet missen. Want de beschrijving klopt hier zelfs heel perfect. Want bij Jozef weten we niet waar die gevangenen vandaan kwamen. Staat er niet bij. En in Filippi weten we ook niet waar de gevangenen vandaan kwamen. Omdat het er ook niet bij staat. Maar deze man, Onesimus, die Paulus dus in de gevangenis ontmoet, dat weten we wel. Want die was weggelopen. Dat is precies waar het over gaat. Weggelopen. Ongehoorzaam, zich ontrokken aan zijn meester, zal ik maar zeggen. En dat is een beschrijving die perfect past op die 10 stammen van Israël. En bij nader inzien natuurlijk past de beschrijving ook perfect op de verloren zoon. Hetzelfde verhaal, weggelopen. Natuurlijk, er zijn details anders. Er valt nog wel wat meer over te zeggen. Maar niettemin is het volstrekt dezelfde gedachtegang. Waarbij ik overigens wel op moet wijzen dat deze gevangenis van Paulus in Rome in de praktijk gewoon was zijn eigen gehuurde woning. Ik heb echt niet het idee dat hij daar aan de muur geklonken was met ketenen of iets dergelijks. Zoals je dat op de foto's altijd ziet, weet je wel. De tekeningen dan vooruit. Ik geloof er niks van. Het was zijn eigen gehuurde woning. Hij was een gevangene op vrijwillige basis. Dat wil zeggen, je weet eigenlijk niet of de gevangene was of niet. Officieel, juridisch was hij een gevangene. Maar daar bleef het dan ook ongeveer bij. En hij leefde inderdaad op eigen kosten. Zo was het toch? En trouwens, hij werd naar Rome vervoerd. Nadat, ik weet niet meer wie het was. Festus geloof ik, of was het Felix. Ik kan die namen nooit uit elkaar houden. De betekenis is ook nog gelijk. Maar die zei, ja, het is jammer dat je op de keizer beroepen hebt, Paulus, anders liet hij je vrijgaan. Eigenlijk was hij dus vrij, niettemin, hij was vrijwillig een gevangene. En dat is dezelfde situatie als in Filippi. Hij was vrijwillig een gevangene, hij kon er zo uitlopen, want die gevangenis, daar was niet veel meer van over. Niet? En hij gedroeg zich alsof hij er thuis was. Het is dus min of meer hetzelfde verhaal. Het kan dus ook met gemak dat hij daar mensen ontmoeten. En bovendien staat dat natuurlijk ook in de laatste verse van Handelingen 28, waar iedereen ontving die hij maar wilde, en hij sprak over het koninkrijk Gods ongehinderd enzovoort. Het was dus tamelijk open, en bovendien wordt het daar genoemd zijn eigen woning. Zijn eigen gehuurde woning, maar juridisch was het inderdaad een gevangenis. Daar ontmoette hij deze Onesimus. Of hij de man kende, weet ik niet. Dat is niet helemaal duidelijk. Sommigen veronderstellen van wel. Ik weet het niet echt. Het lijkt mij onwaarschijnlijk. Ik denk dat hij hem niet kende. Om de eenvoudige reden dat ik denk dat hij dan anders wel eerder tot geloof gekomen zou zijn. Maar goed, dat is niet een heel sterk argument. Een argument vanuit de typologie wil ik liever niet gebruiken, want dat is het omdraaien van de dingen. Dat kun je dus ook niet doen. Maar ik denk dat hij hem niet kende, maar dat hij Onesimus zal verteld hebben hoe het in elkaar stak enzovoorts. En dan blijkt dat hij was weggelopen bij Filemon, die inderdaad een goede kennis en broeder was, natuurlijk, van de apostel Paulus. En Paulus stuurt deze Onesimus, deze slaaf dus inderdaad, terug. En hij stuurt hem terug niet zozeer als een dienstknecht, maar meer nog als een geliefde broeder. Want zo staat het er in vers 16. Dat komt trouwens ook overeen met de geschiedenis, of de gelijkenis moet ik zeggen, van de verloren zoon. Die terugging en zei, ik ga terug als dienstknecht. Mijn vader wilde er niks van weten en hij zei, je bent mijn zoon. En nog de eerstgeborene ook nog. Is volstrekt dezelfde gedachte. Er zit natuurlijk nog veel meer aan vast. Heel de gedachte is namelijk dat de apostel Paulus, of het nou bij toeval gebeurde of niet, of het bij het lot was, het woord viel net al even, of het door het lot was, ik kan het niet zeggen. Of hij ervan wist van tevoren of niet, kan ik u ook niet zeggen. Ik veronderstel van wel, maar dat is mijn veronderstelling, die ik toch niet bijbels kan motiveren, dus ik laat het er maar even bij. Maar de eigenaardigheid doet zich voor, en u moet me dat niet kwalijk nemen als ik dat nou zo even, gewoon los even vertel. De eigenaardigheid doet zich voor dat toen Paulus in Rome aankwam als gevangene, min of meer vrijwillig, toen was daar in Rome ook een andere gevangene van de keizer, ook min of meer vrijwillig, op basis van een overeenkomst met de keizer namelijk. En dat was niet niemand, dat was namelijk de vorst van Brittannië, de Britse vorst. Kan het ook niet helpen. Dat is geschiedenis. Dat men het niet weet of niet wil weten, dat is mijn verantwoordelijkheid uiteraard niet. Maar het is toch onzinnig om die geschiedenis erin te betrekken, want ze spelen echt een belangrijke rol. Niet in de Roomse traditie, in tegendeel, want die lui hebben er een hekel aan. Maar niettemin is het wel degelijk een feit. Dat inderdaad in diezelfde dagen in Rome zich bevond de Britse vorst. Want Brittannië was kort geleden veroverd door de, nou min of meer veroverd. Althans gedeeltelijk veroverd door de Romeinen. De Britse vorstenhuis was verraden in elk geval. Maar niettemin, de Britse vorst werd afgevoerd en werd gebracht naar keizer Claudius. En hij moest daar verantwoording doen. Maar beroemd is de redevoering die de man gehouden heeft in Rome voor de keizer. Die is ook opgetekend in de geschiedenis enzovoorts. En bekend is dat de Romeinse keizer zoveel respect opbracht voor deze Britse vorst, dat hij hem inderdaad niet liet doden, maar met hem overeenkwam dat hij 7 jaar, hoe bedenken ze het, 7 jaar gevangen zou blijven in Rome, in een gevangenis, hoewel het in de praktijk een paleis was, het Palatium Britannicum, heet het ook officieel, ik gebruik niet met opzet Latijn, maar daar gaat het niet om, maar ik bedoel het maar te zeggen dat het gewoon is geschiedenis is, hè? Dat staat gewoon vast, in geschreven geschiedenis, uit die dagen, tijdgenoten, mensen die hem gekend hebben, die geschreven hebben enzovoorts. Op de details ga ik niet in, dat heb ik op andere banden gedaan. Dus dat verwijs ik u dan maar naar als u het uitgebreider wilt horen. Maar niettemin, de keizer kwam met de Britse vorst overeen dat hij 7 jaar in Rome in ballingschap zou blijven met zijn gezin. En dat hij daarna mocht terugkeren naar huis. Alles onder voorwaarde dat hij nooit meer de wapens zou opnemen tegen het Romeinse Rijk. Waarbij overigens niet de belofte werd gedaan dat de Romeinen nooit meer de wapens zouden opnemen tegen de Britten. Maar dat is een ander verhaal. Maar zo gebeurde. Maar de aardigheid van het verhaal is dat die Britse vorst met de, in ieder geval een deel van zijn familie, al voordat ze met de Romeinen in aanraking kwamen, werden afgevoerd naar Rome, al overgegaan waren tot het christelijk geloof. Zoals het dan in de historie vermeld staat. Van sommige van de leden van de familie is het niet helemaal duidelijk, maar in het algemeen is toch de gedachte dat een belangrijk deel van het Britse koningshuis al lang daarvoor bereikt was met het evangelie, in het bijzonder door Jozef van Arimathea en de zijnen enzovoorts, zodat daar een christelijke koninklijke familie was die daar in Rome gevangen zat. En toen kwam Paulus naar Rome. Hij beriep zich op die keizer die de Britse vorst gratie verleend had. Hij beriep zich op de keizer en werd dus ook de gevangene van de keizer in Rome. En ik heb dan stellig de indruk dat Paulus wist waar hij mee bezig was. Waar nog wat bij komt. Want hoewel de Britse vorst de gevangene was officieel van de keizer, was het in de praktijk zo dat er vriendschapsbanden bestonden en dat zelfs de dochter van de Britse vorst, de prinses Gladys, want dat is een mooie Keltische naam, prinses Gladys, door keizer Claudius werd geadopteerd als zijn dochter, officieel, en sindsdien ging zij door het leven onder de naam Claudia. En onder die naam vinden wij haar dus ook in onze Bijbel. Samen met haar man Rufus Pudentius. Eén keer in de Bijbel genoemd onder de naam Rufus, de andere keer genoemd onder de naam Pudens. Kortom, er waren al familiebanden, nou toch bezig ben. Er was nog een prins ook erbij, onder de naam Linus dus gewoon. Wordt ook in de Bijbel genoemd. Twee Timotheus, als ik me goed herinner. Linus, maar dat was de broer dus van Claudia en de Britse prins. En voor zover ik heb kunnen nagaan, is hij eigenlijk de eerste officieel door de apostelen aangewezen oudste, namelijk voorganger, opziener, bisschop dus, in de gemeente in Rome. En zeker niet Petrus. Maar het zal duidelijk zijn dat dat niet algemeen uit de kerkgeschiedenis bekend is, omdat het in strijd is met de belangen van de Rooms-Katholieke Kerk. Begrijp je wel? Dus daar wordt dat weggeredeneerd. Nou, ik heb er in de tijd nog veel meer over gezegd, maar laat het nou maar zitten. Maar waar het om gaat is dat er twee gevangenissen waren dus feitelijk in Rome, min of meer op vrijwillige basis. De ene met de Britse koninklijke familie, de andere met Paulus en de zijnen. En als u het mij vraagt, kwamen ze bij elkaar over de vloer en waren de contacten in elk geval. Want voor zover ik kan nagaan, is de apostel Paulus daarna, na zijn vrijlating, ook inderdaad naar Brittannië gegaan. Alwaar hij ongetwijfeld weer de ontmoeting gehad zal hebben met de Britse vorst, die inmiddels ook weer terug was in Brittannië. Ligt veel voor de hand. En dat zijn nog maar een paar details van de veel uitgebreidere geschiedenis, want er is allemaal veel meer over te zeggen. Maar goed, daar gaat het me nou niet om. Waar het me wel om gaat, is dat bijvoorbeeld uit de Romeinenbrief, de brief aan de gemeente in Rome, die de apostel niet schreef uit zijn gevangenis uiteraard, maar voordat hij ooit in Rome geweest was, uit die brief blijkt dat er minstens twee plaatselijke gemeenten waren in Rome. Eén ten huize van Aquila en Priscilla, die je overal tegenkomt in de loop der tijd, maar goed. Maar daar kwamen zij vandaan en daar waren zij weer. Aquila en Priscilla, dat was een gemeente uit de Joden. Zij zelf waren Joods, bovendien. Dus het was een gemeente met Joodse gelovigen, zou ik maar zeggen. Joodse christenen, of hoe zeg je zoiets tegenwoordig, zonder dat je daar problemen over krijgt. Ja, die term die kan ik niet aan mijn keel krijgen, hoor. Maar goed, Jezus beleidende Joden lijkt mij wat beter. Implicerend dat men beleidt dat Jezus is de Messias uiteraard. Want van die halve uitdrukkingen, daar hou ik niet van. Hè? Goed. Maar uit de brief aan de Romeinen blijkt dat het gaat om een gemeente uit de heidenen. Uit de inhoud van de brief blijkt dat. Een gemeente van gelovigen uit heidenen. Maar de vraag is altijd hoe die gemeente uit de heidenen in Rome eigenlijk ontstaan is. Want wij weten niet wie daar nou eigenlijk dan het evangelie gebracht zou hebben. Hebben die? Dat is altijd nog de grote vraag. Men weet het namelijk niet. Men zegt, ja, er zullen christenen naartoe gereisd zijn en daardoor is daar een gemeente ontstaan of zo. Maar men weet het niet officieel. Maar wat denkt u van deze, dat die gemeente gewoon ontstaan is, omdat de Britse koninklijke familie daar gehuisvest was in het Britse paleis. En als dat waar is, dan krijg je een schitterend verhaal. Het hoeft niet waar te zijn, maar ik denk dat het zo is. Namelijk een Joodse gemeente die een beetje in de brief ook gepasseerd wordt, in de brief aan de Romeinen. Dus worden de groeten gedaan, maar daar blijft het ook bij, weet je wel. En aan de andere, dat is dus een Joodse gemeenschap, zou ik maar zeggen. En aan de andere kant een christengemeente uit de heidenen. Maar die blijkt per definitie niet Joods, maar Brits te zijn. Met de Britse koning als beschermheer of als hoofd. En hoe bestaat het? De Britse vorst als hoofd van de kerk. Anglicaanse kerk. Avant la lettre, want die bestond natuurlijk officieel niet. Maar zo'n situatie doet zich wel voor. Hetgeen natuurlijk langs een andere kant de bevestiging is van de gedachte dat inderdaad die 10 stammen gezocht zouden moeten worden in wat men dan noemt de Angelsaksische volkeren. Wat ook een beroerde term is, maar dat is zo de uitdrukking. Want dit was niet eens Angelsaksisch, het was Keltisch, het gaat er nog aan vooraf, min of meer. Maar doet nou niks ter zake. Dat betekent dat daar de dingen bij elkaar komen. In Rome, de hoofdstad van de wereld, krijg je dus naast elkaar een Joodse gemeenschap onder leiding van Aquila en Priscilla, maar aan de andere kant een Britse christengemeenschap, want zo kun je dat dan rustig zeggen, in het Britse paleis, in het paleis in Britannicum. En Paulus heeft ongetwijfeld de contacten daarmee gehad. Maar het hele punt is natuurlijk dat de Paulus ontmoeting met Onesimus, die we uit de Bijbel kennen, waarvan we historisch zeggen, wat heeft dat nou voor zin? Dat Paulus' ontmoeting met Onesimus in werkelijkheid de uitbeelding is, dat is de werkelijkheid namelijk, de uitbeelding is van Paulus' ontmoeting met de Britse vorst, Arviragus, of hoe je dat dan maar uitspreekt, want dat weet ik ook nooit, hè. Arviragus, als we misschien wel een beetje de Keltische namen uitspreken, daar begin ik liever niet aan. Maar goed, het is in werkelijkheid de uitbeelding van de ontmoeting die hij daar gehad heeft met de Britse vorst. En als u mij vraagt, hij moet daarvan op de hoogte geweest zijn. Want heel de wereld wist dat de Britse koninklijke familie daar gevangen zat in Rome, uiteraard. Ik denk toch niet dat het de mensen in het Romeinse Rijk ontgaan zal zijn dat de Romeinen eindelijk Brittannië veroverd hadden. Wat Hitler niet gelukt was. Dat kan je zo niet zeggen, geloof ik. Maar goed, is de Romeinen wel gelukt? Natuurlijk wist hij dat. En ik denk dat hij dat heel precies wist waar hij mee bezig was. En dat hij ook daadwerkelijk op die ontmoeting uitgeweest is. En zich om die reden beroepen heeft op de keizer. Waar nog wat anders bij komt. Paulus' aanwezigheid in de gevangenis in Rome vond zijn oorsprong in het feit dat hij in Jeruzalem door de Joden in de tempel, een Joods paleis eigenlijk, een hoger Joods gebouw was er immers niet, werd gevangen genomen. En van de tempel, het Joodse paleis om zo te zeggen, werd hij overgebracht naar dat paleis daar, of naar het paleis, naar die gevangenis in Rome. Maar kreeg daar te maken met een ander paleis, niet het Joodse, maar het Britse. Of niet dat van Juda, maar dat van Efraïm. En hoe meer je van die dingen weet, van die geschiedenis kent, hoe duidelijker de structuur van die geschiedenis zich voelt. Het kan niet anders zijn. In Rome vindt de kortsluiting plaats, niet alleen tussen Paulus en Onesimus, want dat is onbelangrijk, maar vindt de kortsluiting plaats tussen Juda en Jozef. Waar er nog bij komt, maar dat is achtergrondinformatie, dat iemand als de apostel Paulus weliswaar Joods was, maar uit de stam van Benjamin en dus een volle broer was van Jozef. En meer familie was in de praktijk, officieel dus, meer familie was van de 10 stammen van Israël dan van de 2, al hoorde hij bij de 2. Hebben we dit? Zoals heel de stam van Benjamin aan Juda meegegeven werd bij de splitsing van het Rijk door de Heer zelf. Juda werd afgezonderd van de 11 stammen, van de rest van Israël, zo heet het. Juda afgezonderd van Israël, begrijp je me goed. Joodse volk afgezonderd van het volk Israël, dat is Bijbelse geschiedenis. En toen zei de Heer, nou ik zal het zo niet laten, maar te willen van David krijgt Juda er nog een stammetje bij. De stam van Benjamin, opdat de zegeningen van Jozef of iets dergelijks, of dat Jozef gewoon vertegenwoordigd zou zijn bij Juda. Zodat als Paulus het evangelie predikt aan de Joden, is het eigenlijk dat hij het evangelie predikt namens de 10 stammen aan de 2. En dan zijn de dingen dus al omgedraaid. Dat is de achtergrond. Maar het is niet voor niks dat Paulus steeds zegt, als hij Jood is, zegt hij er meteen bij, stam van Benjamin. Dus eigenlijk toch Jozef. Vandaar dat de man natuurlijk in de tijd geïntroduceerd werd bij de apostelen door Jozef, bijgenaamd Barnabas, enzovoorts. Maar goed, daar zullen we het ook maar verder niet over hebben. Maar wat ik probeer te vertellen is dat wij te maken hebben met Paulus, die een schijnbaar toevallige ontmoeting heeft met Onesimus, een dienstknecht, die weggelopen was en die hij nu terugstuurt als, niet alleen dienstknecht, maar zelfs als broeder. Maar op de achtergrond, want dat is waar het om gaat, en je ziet hoe het verborgen blijft, op de achtergrond gaat het om de ontmoeting tussen Paulus, aan de ene kant, of de zaligheid in het algemeen, en de 10 stammen van Israël. En dat vond, die ontmoeting vond in werkelijkheid natuurlijk ook plaats in Rome, maar dat wordt ons niet uitgebreid vermeld. Niettemin Paulus was kennelijk bekend met de koninklijke familie daar. Want hij doet in ieder geval, ik sla gewoon even één bladzij terug in mijn Bijbel. Hij doet in zijn tweede brief aan Timotheus, vanuit de gevangenis in Rome, doet hij de groeten aan Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Daar heb je ook Priscilla en Aquila, vers 19 van 2 Timotheus 4. En Erastus, het krindig al eventjes over, met je mijn kan gelaten. Benaastig u om voor de winter te komen, u groet Eubulus, en daar komt hij. Pudens, dat is de schoonzoon van de Britse vorst, Rufus Pudens Pudentius. Vorig jaar heb ik in Engeland zelfs een steen gezien, waar zijn naam in stond, in Engeland. Deze Pudens, kan niet missen. Want die was in Engeland geweest en waarschijnlijk daar tot geloof gekomen en daar getrouwd met Claudia, de Britse prinses, en Gladys. En die wordt hier dus ook genoemd. Groet, namelijk Pudens, of u groet, Eubulus Pudens en Linus, zeg ik dan. Want het is duidelijk dat dat een Keltische naam is. En Linus was dus de Britse prins. De zwager dus van deze Pudens. En Claudia, en dat was de vrouw van deze Pudens. Met de naam overgenomen van keizer Claudius. En als je die dingen allemaal bij elkaar optelt, dan begrijpt u dat Paulus inderdaad na 2 jaar gewoon uit zijn gevangenis werd vrijgelaten. Vanwege de betrekking aan de ene kant tussen Claudius en het Britse vorstenhuis. En daarmee de eerste christelijke kerk, zeg maar zeggen, in Rome. Toch? En aan de andere kant vanwege de betrekkingen tussen de Britse koningshuis en Paulus. Maar daarna zullen ze alle twee verdwenen zijn en vermoedelijk naar Brittannië. Paulus ook dus. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Maar je ziet, hij is er inderdaad mee vertrouwd. En dezezelfde Pudens komen we in Romeinen tegen, Romeinen 16. Maar daar wordt hij bij zijn andere naam genoemd, namelijk Rufus. Zij twee voornamen, Rufus Pudens. De zoon van ene Pudens, en dus heet hij Rufus Pudens Pudentius. Maar hij krijgt dus twee namen mee. Een Brits, of een Romeins officier, getrouwd met een Britse prinses. In Brittannië, waar ze officieel vijanden waren. Het is een raar verhaal, maar ja, enzovoort. En daarna kwam de hele spul in de christelijke Britse koninklijke familie kwam terecht in Rome. Dus dat is 7 jaar geleden. En er zijn uitgebreide historische verslagen van. Ook van beschrijving van het huishouden daarvan. De naam van die man wil me niet te binnen schieten. Dat is een of andere klassieke dichter. Die in die tijd in Rome was. Die was de huisvriend van de familie daar. En die heeft in zijn gedichten inderdaad deze familie beschreven. Uitgebreid. Dus dat is pure historie. En dat is waar het in werkelijkheid kennelijk in deze brief aan Philemon over gaat. Het is pure typologie waarbij in deze geschiedenis gezinspeeld wordt op die 10 stammen van Israël. Officieel van huis uit de slaaf, de lijfeigene namelijk van de Heer zelf, van God zelf moet je eigenlijk zeggen. Het volk Gods namelijk. Niettemin weggelopen. Het volk wat de Heer inderdaad niet wilde dienen, zich daaraan onttrokken heeft enzovoorts. Weggelopen misschien niet in de letterlijke betekenis, maar wel in de overdrachtelijke, zich van de Heer afgekeerd enzovoorts. Met als gevolg dat de Heer dan ook inderdaad wegzond het land uit. Maar het volk als zodanig keerde zich eerder van de Heer af. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. En het geval doet zich inderdaad voor dat waar het evangelie als zodanig door de Joden, door het Joodse volk als volk verworpen werd, officieel en op regeringsniveau, dit is belangrijk hoor, want heeft met afstamming heel weinig van doen. De hele Britse Israëlvisie heb ik altijd grote moeite mee gehad. En nog, omdat daar de accenten verkeerd gelegd worden en omdat het verhaal buiten de Bijbel om verteld wordt. En dat heeft niet zoveel zin natuurlijk. Maar de gedachte is inderdaad dat de zaligheid die door het Joodse volk op regeringsniveau verworpen werd, inderdaad op regeringsniveau werd aanvaard door het Britse volk. Blijkbaar is het dus Efraïm. En andere dingen, maar dat laat ik een ander over, bevestigen die gedachte aan. Dat het inderdaad Efraïm is, de Britten. dat het inderdaad de erfgenamen zijn, zal ik maar zeggen, of afstammelingen desnoods van de stam van Efraïm. Maar dat is een zijlijn, maar niettemin is dat kennelijk de gedachte. En vergis u niet, dat betekent dat als we over aardse zaken praten, want dit zijn aardse zaken, ik denk dat ze daarom ook verborgen gehouden worden, zo nadrukkelijk, opdat wij niet weer terug zouden keren in ons denken naar aards niveau en zeggen, nou, wij zijn Israël, enzovoort. Want dat slaat namelijk verder helemaal nergens op. Maar rekenen naar aardse normen, dan zouden alle volkeren gemaakt moeten worden tot discipelen van Christus, beginnend met het Joodse volk. Maar het Joodse volk als volk wilde niet, want de Hoge Raad, het Sanhedrin, onder aanvoering van de hoogste machthebber onder het Joodse volk, namelijk de hoge priester, heeft, voor zover ik in Handelingen zo gauw kan zien, in ieder geval tot 3 keer toe officieel het evangelie verworpen. Nou, 1 keer toen met de Heer Jezus verwierp, 1 keer in verband met Petrus en Johannes, en daarna minstens 1 keer in verband met Paulus. En zij waren degene die Paulus gevangen lieten nemen enzovoorts, waardoor hij werd afgevoerd, omdat hij nou eenmaal Romeins staatsburger was, uiteindelijk werd afgevoerd helemaal naar Rome toe. Maar niettemin, het was het Joodse volk als volk, namelijk op regeringsniveau, wat het evangelie en daarmee de Christus verwierp. En als u het mij vraagt, op datzelfde hoge niveau was het Britse volk, het eerste volk wat op regeringsniveau, het koninklijk huis namelijk, inderdaad kwam tot aanvaarding van het evangelie. Dat leidt weliswaar niet tot de oprichting van het koninkrijk op aarde, want het zou bij Juda moeten beginnen. Maar het blijkt dan toch dat als je puur aards denkt, horizontaal, in verband met de wereld, dan moet je zeggen, het koninkrijk werd niet openbaar aan het Joodse volk, maar het werd verborgen bij Jozef, bij Efraïm dus. Het werd niet openbaar aan de 2 stammen, het werd verborgen. Waar werd het dan verborgen? Wij zeggen in de hemel. Dat klopt ook. Dat is volstrekt juist. Maar naar aardse maatstaven, het werd verborgen inderdaad in Engeland. Ik kan het ook niet helpen. Brittannië, en waarom ook niet? Wat betekent dat eigenlijk? Brit. Moet je ze aan een Brit vragen? Die hebben een heel dom verhaal erbij. Wat ik jarenlang niet eens kende. Ik dacht dat er helemaal geen verhaal bij was. Maar toen kwam er wel, uiteindelijk kwam er een verhaal. Want men moet die naam Brit toch ergens mee verklaren. Maar Brit is gewoon Hebreeuws voor het verbond. Verbond. Dus de Britten zijn per definitie verbondsvolk. Aan wie heeft God het verbond bevestigd? Aan Abraham, zijn vriend, en daarna van kind tot kind. In de oude berijming, geloof ik, van de een of de andere psalm. Aan Abraham, Isaac, Jacob, en daarna wordt er meestal over gezwegen. Maar het staat wel degelijk in de schrift hoe het verder ging. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, want Jozef verdwijnt altijd ertussenuit, net als Jozef van Arimathea en net als Jozef die Barnabas was en net als Jozef gezegd Justus uit Handelingen 1, ook meteen weer weg. Jozef wordt even, dat is die geheimzinnige naam, want is iets verborgen, maar daarna Abraham, Isaac, Jacob, Efraïm. En aan Efraïm heel uitgebreid, alleen daarna hoor je er nooit meer van. Maar heel uitgebreid Efraïm. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dus waar komt wat is het verbondsvolk? Israël. Maar kijk je naar bepaalde stammen, hè? Als Israël uiteenvalt, welk deel van Israël is dan het verbondsvolk? En dan moet je zeggen, niet Juda, want het is niet zo, dan moet je zeggen Efraïm. En daarmee dat deel van Israël waarvan Efraïm het hoofd was, inderdaad, namelijk 10 stammen van Israël. En ik persoonlijk prefereer het om het zo te zeggen, dat aangezien het Britse volk als volk het eerste was dat officieel op dat niveau tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus kwam, moet dat wel Efraïm geweest zijn. En dat vind ik eerlijk gezegd een veel sterker argument dan al dat die verhalen over inscripties en over migraties van volkeren, over de Caucasus naar West-Europa enzovoort, waarbij de namen veranderd zijn. Natuurlijk, dat is allemaal, geloof ik allemaal wel hoor, maar dat vind ik allemaal nooit zo sterk. Omdat het volstrekt buiten de Bijbel omgaat. Ik kom over de andere kant binnen, langs de Bijbelse lijn, en kom bij dezelfde conclusie uit. En dat vind ik een veel sterkere, al komt hij dan grotendeels uit de typologie. Maar wat er gebeurt is, dat door die omstandigheden inderdaad Paulus in aanraking kwam met de weggelopen dienstknecht, namelijk de 10 stammen van Israël, het andere deel van Israël. En dat deel van Israël stuurde hij terug naar de oorspronkelijke meester, namelijk naar God zelf. Want daar komt het op neer. Naar Jehova zelf. Goed. Nou, daar moeten we het eerst bij laten. Want het is weer hoog tijd voor de pap. En nu ga ik dan echt naar de brief als zodanig toe. Filemon. De brief aan Filemon. Filemon betekent zoveel als de kussende. Waarna hij dus perfect overeenkomt met... Noem nog eens een kussende uit de Bijbel. Nee. He? De vader van de verloren zoon, hoe vind je die? De zoon kwam terug en de vader ging hem tegemoet en kuste hem. De kussende. Zodat als iemand ooit vraagt hoe heet de vader van de verloren zoon, dan zegt hij gewoon Filemon. Ja, moet goed gerekend worden. De kussende. Inderdaad. Filemon dus. De brief is geschreven aan Filemon, de geliefde. Maar dat is een toespeling op zijn naam trouwens, dat heeft ermee te maken. En onze medearbeider, in de zin van medearbeider in het evangelie uiteraard. En een Appia, maar die schijnt Appia te heten. Het was namelijk zijn vrouw. Filemon en Appia. De geliefde en Archippus, onze medestrijder. Dat schijnt de zoon geweest te zijn van Filemon en Appia. En aan de gemeente die te uwen huis is, waarna je afvraagt hoe het zit. De gedachte is dus toch dat deze Onesimus zou worden toegevoegd, niet alleen weer terug aan Filemon, maar ook aan de gemeente die te zijn huizen was. Zodat het wel degelijk iets met een gemeente te maken heeft. Dan staat de genade zij, ulieden en vrede van God. De gebruikelijke groet heeft met de inhoud van de brief oppervlakkig niks te maken, maar diepzinniger uiteraard wel. Want ik zeg maar weer hetzelfde, genade en vrede zijn beide de belangrijkste kenmerken van het nieuwe verbond. En daar gaat het hier uiteraard over, hè? Het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond waarbij 2 tot 1 gemaakt zouden worden, waarbij de 2 en de 10 stammen samengebracht zouden worden, waarbij bovendien Jood en Heiden 1 gemaakt zouden worden in Christus, in overeenstemming met weer de Efezebrief. Dus genade en vrede, ons van onze Vader en de Heer Jezus Christus, en daarna wat positieve zaken over dat Paulus gehoord heeft over liefde en geloof. Het welk je hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen. En vervolgens wordt gesproken over de gemeenschap, uw geloof, dat die krachtig zou worden in de bekendmaking van alle goed, alle zegeningen dus. Het welk in uw liefde is door Christus Jezus, want we hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden, namelijk de inwendige mens, is dat, de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Dat is de beschrijving dus in deze versen van eigenlijk gemeentelijke omstandigheden en meer in bijzonder van ideale gemeentelijke omstandigheden van liefde, eenheid, gemeenschap en geloof uiteraard. Hè? Goed. En dat is de achtergrond waartegen dan de brief geschreven wordt. Wel degelijk dus een gemeentelijke achtergrond zoals in de eerste 7 versen dan naar voren komt. En dan de inhoud van de brief als zodanig, vanaf vers 8. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen, hetgeen betamelijk is. Met andere woorden, Paulus acht zich gerechtigd om opdrachten te geven. Dat kan ook niet anders, want hij is bij uitstek de grote apostel, de gemeentelijke apostel enzovoorts. De oudste, de opziener bij uitstek, die dus met gemak Filemon kan zeggen wat hij zou moeten doen in dit verband. In ieder geval deze slaaf terugnemen, inderdaad als broeder, wel te verstaan, en opnemen in de gemeente enzovoorts. Maar hier stelt hij zichzelf verder op de achtergrond, want hij gedraagt zich alsof Filemon en Onesimus inderdaad belangrijker zijn. Hij beschouwt zichzelf in dit geval zelf als een dienstknecht, of in ieder geval als dienaar. Hij is slechts degene die die 2 bij elkaar brengt. En daar gaat het maar om, hè. Waarmee Paulus uiteraard uiteindelijk gewoon een type is van de Heer Jezus zelf. Van Christus zelf. Die immers de 2 tot 1 maakt. Dat kan niet missen. Christus de middelaar is van het nieuwe verbond. En als het nieuwe verbond eenheid maakt, dan is Christus dus degene die eenheid maakt. En dat is weer Efeze 2 en wat er verder volgt. Christus die onze vrede is, die deze 2 tot 1 maakt enzovoort. De middelaar enzovoorts. Maar Paulus bevindt zich in die positie feitelijk. Daarom zet hij zichzelf als het ware terug. En hij beschouwt zichzelf als niet zo belangrijk. Vers 9. Zo bid ik u. En bidden is gewoon vragen dus. Hè? Zo vraag ik u liever door de liefde. Daar ik zodanig een ben te weten. Paulus, een oud man. En nu ook een gevangene. Waarmee je zich dus duidelijk op de achtergrond plaatst. Als gevangene. En als oud man. Maar ook als Paulus, hetgeen kennelijk een toespeling is op de betekenis van zijn naam. De Griekse betekenis wel te verstaan. Want Paulus betekent, ze wordt meestal vertaald, heb ik gezien, met klein. Maar als je er dieper op ingaat, blijkt het de betekenis te hebben van beperkt. Namelijk belemmerd, tegengehouden en dus eventueel klein gebleven. Dat men het met klein vertaalt, komt omdat men het ook beschouwt als een bijnaam van de apostel Paulus, met de verwijzing naar zijn postuur. Hij wordt geacht een klein mannetje geweest te zijn. Een joodje, heet zoiets. Een klein mannetje, je kunt het je voorstellen. Dat zal ook wel zo zijn, maar het doet niks af aan de diepere betekenis van zijn naam. Paulus, de beperkte, de belemmerde, degene die tegengehouden werd, dus, werd ook inderdaad letterlijk tegengehouden en belemmerd in zijn dienst, onderweg naar Damascus en gegrepen, dus de aanleiding voor de verandering van zijn naam, om zo te zeggen. Aan de andere kant, hij predikte ook de Christus die zich beperkt, en dat is dus niet in een negatieve betekenis, hè. Belemmerd is namelijk nogal negatief, heeft een negatieve gevoelswaarde. Hoeft niet, maar heeft een negatieve gevoelswaarde. Maar beperkt is beter, want Paulus is namelijk een type van de Heer Jezus Christus zelf, die zich beperkt in zijn bediening en die zich in onze dagen in ieder geval beperkt tot het werk aan de gemeente. Dat is een belangrijke waarheid. Meestal wordt gezegd dat hij zich overgegeven heeft voor de gemeente. Maar de term overgegeven of overgeven heeft ook de betekenis van zich beperken tot en zich wijden aan met uitsluiting van andere dingen. En dat is wat Christus doet nu. Hij richt niet zijn koninkrijk op in de wereld. Hij vestigt niet zijn macht over hemel en aarde. Hij heeft die macht fundamenteel en heeft de kracht om die macht ook inderdaad te vestigen. Maar in de praktijk doet hij dat niet. In de praktijk beperkt hij zich tot de verzameling van die gemeente van eerstgeborenen. En daar is de naam van Paulus de verwijzing naar, feitelijk. Belemmerd. Beperkte toepassing van het nieuwe verbond en van het koninkrijk. Dat wil zeggen, beperkt in de horizontale zin. Beperkt, weet je wel. Maar in verticale zin natuurlijk helemaal niet beperkt, maar juist uitermate verhoogd. Maar die twee dingen hangen vanzelfsprekend met elkaar samen. Maar Paulus zegt, ik ben ook maar Paulus, een oud man, een gevangene. En drie keer dus plaatst hij zich op de achtergrond. Als gevangene, als oud man en als de belemmerde, de beperkte, de kleine of wat het maar wezen mag. Maar het is de verwijzing naar het dienstwerk van Christus nu ter wille van de gemeente. Dat de Heer Jezus Christus een oud man is, dat zou je gedacht zijn. Hij heet ook gewoon de oude van dagen. In Daniel. Dat is leuk. Daar wordt de Heer voorgesteld door twee verschijningen in een visioen. De ene is de oude van dagen, de andere is de zoon des mensen. En in de praktijk is dat gewoon dezelfde. Want Christus is aan de ene kant de oude van dagen. Eer Abraham was, ben ik. Al denk ik, als ik het zeg altijd, eer Adam was, ben ik. Maar goed, dat is namelijk ook zo. Eer Abraham was, ben ik, niettemin de zoon des mensen, vanwege zijn geboorte uit de mensen. Dus hij is zowel de jongeling aan de ene kant als ook de oude van dagen. Maar de oude, dat is ongetwijfeld de verwijzing naar de Heer Jezus als degene die is van voor Abraham. Ook als degene die vanaf die tijd beloften gedaan heeft uiteraard. Beloften in het bijzonder met betrekking tot het eerstgeboorterecht van Israël in het algemeen. En het eerstgeboorterecht van Efraïm onder Israël, hè. In het bijzonder, en die beloften worden inderdaad in onze dagen vervuld. Die komen immers terecht bij de gemeente. Bovendien, ik kan een veel kortere route nemen. Ik neem hem maar weer uit Efeze, niet met opzet, maar Is nu eenmaal zo. Waar in Efeze staat dat wij zijn uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld. Voor de nederwerping der wereld. En dat is verbazend lang geleden. En dat is dus heel oud. En daar gaat het om uiteraard. Hè? En waar het hier gaat om een beeld van de gemeente. Want de gelovige Onesimus die teruggebracht wordt tot Philemon, de kussende vader. Of om zo te zeggen, of de kussende meester eventueel. Wel, die Onesimus is natuurlijk na zijn bekering een beeld van de gemeente. Toen hij wegliep, een beeld van de 10 stammen, waarbij ze terugkeer, een beeld van de gemeente. Dat is het verhaal. Hè? En dus inderdaad, Paulus, door wie die dingen tot stand komen, noemt zichzelf dan inderdaad een oud man. Bovendien ook een gevangene, een balling eventueel. Dat kan ook, vanzelfsprekend. En belemmerd klopt ook. Alle drie de termen zijn met gemak van toepassing te brengen op onze dagen. Waarna hij zegt, ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik met banden of in mijn banden geteeld heb. Dat betekent dat hij, dat Onesimus inderdaad door de apostel Paulus tot bekering gekomen is, tot geloof gekomen is. Ik moet er trouwens bij zeggen, maar het ligt er erg dik bovenop. Er staat zoon, maar dat is het niet. Dat is weer een verkeerde vertaling. Betekent gewoon geborene, technon, een kind. Vertalen we dat gewoonlijk in de zin van een geborene. En daar gaat de rest van de zin ook over. De welke ik in mijn banden, in mijn gevangenschap verwekt of geteeld heb. Het kind dus. Maar het betekent gewoon dat hij wedergeboren is. Door de bediening van de apostel Paulus en wel in de gevangenis. En dat is aardig, want daar heb je kortsluiting tussen de gevangenis letterlijk waarin Paulus zich bevond. En aan de andere kant de gevangenis, de ballingschap namelijk, waarin de 10 stammen zich bevonden. En meer letterlijk de positie van de Britse koninklijke familie, weer letterlijk in de gevangenis in Rome. Dan heb je het verhaal dus 3 keer. En 3 keer gaat het over hetzelfde dus eigenlijk, hè. Maar in die ballingschap is deze zoon geboren. Het komt trouwens overeen met de profetieën aangaande Israël, die allemaal zeggen dat als Israël ooit tot wedergeboorte komt, zal het zijn in het buitenland en dus in de ballingschap en dus in gevangenis. Ook als het van toepassing zal zijn straks in de openbaring van het koninkrijk, bij de wederkomst van Christus, ook dan gebeurt dat zo. Ook als straks letterlijk de 2, zowel als de 10 stammen, wedergeboren worden en gebracht worden in het openbare koninkrijk van Christus, dan nog gebeurde net zo, in de ballingschap namelijk. Maar hier worden deze dingen toegepast op de gemeente. En nu ik dat zeg, word ik eraan herinnerd dat ik er eigenlijk even op moet wijzen dat dikwijls gedacht wordt dat deze brief inderdaad een typologische betekenis heeft, maar dat die dan van toepassing gebracht zal moeten worden op Israël, zoals dat in de toekomst tot bekering zal komen. Want men herkent dan in Onesimus natuurlijk wel degelijk het Israël wat in ballingschap geraakt is, wat dan inderdaad terugkeert. Maar daarmee is niet verklaard hoe het dan kan dat het via de apostel Paulus gebeurt. Want het is wel zo, hè? Het is Israël, maar het is net zo goed de gemeente, het is namelijk beide, het spreekt over de relatie tussen die beiden, namelijk hoe de gemeente tot stand komt in onze dagen, juridisch en officieel, uit 10 stammen van Israël. En nogmaals, ik zeg niet dat het met afstamming te maken heeft, want dat is weer een ander verhaal, maar juridisch en officieel. Dat is maar waar het om gaat. Hè? De waarheid is dus dat het weliswaar over Israël gaat, aan de ene kant, maar tegelijkertijd over de gemeente aan de andere kant. Hetzelfde probleem als van de verloren zoon. De een zegt het is een beeld van de gemeente, uit onze bedeling. De ander zegt het is een beeld van hoe Israël in de toekomst alsnog tot bekering zal komen. Maar de waarheid is, het is een beeld van de gemeente die voortkomt uit Israël. En dat geldt trouwens voor allen die ooit door de Heer Jezus genezen werden of waaraan de Heer Jezus tekenen deed. Het is altijd hetzelfde verhaal. Aan de ene kant herken je er Israël in. Aan de andere kant herken je de gemeente erin. De vraag is, hoe zit het nu? En het antwoord is, die 2 horen bij elkaar. Het gaat juist om die relatie tussen het letterlijke Israël aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant die daaruit voortkomt. Wie was de bloedvloeiende vrouw voordat ze genezen werd? Wie was de blindgeborene toen hij nog niet genezen was? Wie was die man uit Gadara, die legio, weet u wel, voordat die demonen uitgedreven werden? Wie was die lamme van Bethesda voordat de Heer bij hem kwam? In al die 38 jaar dat hij daar ziek lag bij hetzelfde water. Enzovoorts. Zie? Nou goed, lijkt me duidelijk. Zoek het maar eens na, heb je nog even wat te doen, hè? Nou goed. Paulus zegt dan, ik neem even schrijf op de achtergrond. Hij beperkt zich dus letterlijk ook in dit vers. En in plaats van te commanderen, doet hij het verzoek. Namens Onesimus eigenlijk. Ik bid u dan voor mijn kind, of zo, geestelijk uiteraard, dewelk ik in mijn banden, in mijn gevangenschap, geteeld of verwekt heb, namelijk Onesimus, de nuttige, betekent dat. Hetgeen natuurlijk een aardige naam is voor een slaaf, de nuttige. Onesimus. Die eertijds u onnut was. Leuk, hè? Dat herken je natuurlijk in het Nederlands niet, maar dat is een pracht van een woordspeling eigenlijk. Hè? Nou, niet echt een woordspeling. Maar in ieder geval, dat begrip onnut is wel degelijk te verwijzen naar de eigenlijke betekenis van de naam Onesimus. Hè? Die nuttig heette, maar die in de praktijk eertijds onnut was. Moet je even in herinnering brengen. Weer Efeze, ik weet niet, het doet niet, het is echt niet met opzet. Weer Efeze. Daarom gedenk dat gij die eertijds. Hetzelfde tijd. Heidenen waard naar het vlees dat gij toen in die tijd vervreemd, want dat staat er letterlijk, vervreemd waard van het burgerschap Israëls. Dat kun je van Onesimus zeggen, kun je van tien stammen zeggen. Hè? Iets moeilijker van heiden in het algemeen, maar zo staat het daar. Maar vervreemd van het burgerschap Israëls dat gij nu nabijgebracht zijt. Nou, deze man was inderdaad eertijds onnut. En bovendien vervreemd weggelopen namelijk in de ballingschap, terechtgekomen in de gevangenis wellicht. Maar van daaruit wordt hij nabijgebracht en teruggestuurd. Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb. Of die ik hierbij u wederstuur. Hè? Alsof het een pakje was met een bijgesloten brief. Postzegel erop enzovoorts. Doch gij neem hem aan, dat is mijn ingewanden. Want de gedachte is dat Onesimus verwekt werd, geestelijk althans, door Paulus. En daar refereert de apostel aan. Hè? Hij zegt, we zijn één. Waarna hij zegt in vers 13, ik had hem wel bij me willen houden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn uit dwang, maar naar vrijwilligheid. Want wat Onesimus voor Paulus zou doen eventueel in zijn bediening, zou dan toch in de praktijk officieel gedaan zijn door Filemon, de officiële baas, eigenaar van Onesimus. Hè. En Paulus zegt, ik wil Filemon niet dwingen om mij te dienen en dus stuur ik gewoon de slaaf maar terug. Maar het zou zo wel gekund hebben. Waar dus uitdrukkelijk gewezen wordt op de eenheid van die drie. Ik hoop dat dat duidelijk is. Hè? Filemon en Onesimus en Paulus. Nou, want wellicht betekent dat gewoon, hè. Wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Ook een uitspraak die je van toepassing kan brengen op Israël in het algemeen, maar gezien het kader van deze dingen, in het bijzonder dus op die 10 stammen hè, die zoek waren, maar die juist daardoor nuttig geworden zijn en voor eeuwig wedergebracht worden. Nu voortaan niet als slaaf of dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht. Namelijk een geliefde broer, hoger dan een dienstknecht. Het dienstknecht wordt niet uitgesloten, want dat blijft hij ook. Maar hij is meer dan slechts dienstknecht, namelijk als een geliefde broeder. Inzonderheid mij, hoeveel meer dan u. Verzaakjes eigenlijk, hè. Een broeder van Paulus, een broeder van Filemon. En dan hoeveel meer dan u beide in het vlees en in de Heren. Sommigen besluiten daaruit dat Onesimus zelfs naar het vlees een broer was van Filemon. Dat zou kunnen, ontken ik niet, het zou kunnen. Het zou typologisch goed te verklaren zijn, want de 10 stammen zijn natuurlijk sowieso familie van de Heer Jezus. Hetzelfde volk en dus broeders naar het vlees. Kan heel goed. Maar ik ben meer geneigd te lezen een dienstknecht naar het vlees en een broeder in de Heren. Van Filemon, hè? Waarom zou ik er meer van maken dan er letterlijk staat? Dus hij zou een dienstknecht zijn naar het vlees van Filemon, maar een broeder in de Heren. van Filimon. Maar goed. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, voor een vriend betekent dat gewoon, zo neem hem aan, gelijk als mij. Paulus identificeert zich merkwaardige wijze aan de ene kant met Filimon, aan de andere kant, hier met name, identificeert hij zich met Onesimus, alsof ze gelijk zijn, hè? En dat is nou eenmaal de positie van de Heer Jezus Christus. Aan de ene kant God, één met de Vader, en aan de andere kant identificeert de Heer Jezus Christus zich met ons, waarom hij zich niet schaamt ons, zijn broeders, te noemen. Weet u wel, Hebreeën 1. Beide is waar, en diezelfde positie neemt de apostel Paulus ook in. Hij zegt dan vervolgens, en indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Nou, dat kan al niet missen, want de schuld die wij hadden, de schuld ook die de Israëlieten hebben, of hadden tegenover God zelf, die schuld werd inderdaad op zich genomen door de Heer Jezus zelf, de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is nou helemaal zo. Dus indien u iets schuldig is, reken dat mij toe, waarna de apostel zijn handtekening zet. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn handtekening, denk ik altijd. Hè? Dat wordt beschouwd als een schuldbekentenis eventueel. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeg dat u ook uzelf en mij daartoe schuldig zijt. Dat wil zeggen, Paulus zegt dat Filimon hem dat ook moet laten. Hij moet er toestaan dat Paulus dat zo regelt. Maar dat is precies de positie die Christus inneemt, die inderdaad onze schuld betaalt enzovoort, die zich met ons identificeert, die zich voor ons verantwoordelijk stelt, of hoe je dat allemaal maar zegt. Hè. En dan, ja broeder, laat mij u weer hierin genieten in den Heren. Doe mij die lol, in gewoon Nederlands, hè. Laat mij u weer hierin genieten. Doe mij die lol. Verkwik mijn ingewanden in de Heren. Want daar wijdt de apostel zich aan nu dus om de zaken van Onesimus te regelen in relatie tot Filimon. Hij brengt hem dus zo op deze wijze terug. Hij zegt dan, ik heb aan u geschreven vertrouwende op uw gehoorzaamheid. Dat wil zeggen dat hij erop vertrouwt dat Filimon inderdaad het met Paulus eens is. Het woord van Paulus aanvaardt zo, hè, zich daaraan conformeert, om zo te zeggen, het aanvaardt. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. Nou ben ik alweer in Efeze. God die machtig is meer te doen boven hetgeen wij bidden of denken. Zie, dat is allemaal Efeze. Maar ja, die heeft hij waarschijnlijk de dag ervoor geschreven, hoor, die Efezebrief. Het was bij dezelfde gelegenheid. Het zijn dezelfde waarheden die je terugvindt in dezelfde uitdrukkingen. Waarna hij zegt, en bereid mij ook tegelijkertijd een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden, uw lieden zal geschonken worden. Als je mij vraagt, ben je er eigenlijk helemaal terecht bij de opname van de gemeente, waarbij Christus en de gemeente verenigd zijn en inderdaad de positie in de hemel bij de Vader zullen innemen. Uiteindelijk, daar komt het in de praktijk in ieder geval op neer. Maar waar het over gaat is dus inderdaad weer die eenheid. Filimon, Paulus, Onesimus. Waarbij Paulus de middelaar is tussen Onesimus en Filimon. En als je nou toch praat over die drie eenheid, ik kan daar niet langer meer omzeilen, dan zou je ook eens moeten lezen Johannes 17. Waar de Heer precies zo spreekt, de Heer Jezus zelf, over zijn eenheid met de Vader aan de ene kant, terwijl hij bidt voor degene die de Vader aan hem gegeven heeft. Waarna hij zegt dat hij één is met degene die hij ontvangen heeft, de discipelen, een beeld van de gemeente uiteraard, maar waarbij hij de andere kant zegt dat hij één is met de Vader, waardoor dus de Vader weer één is met de gemeente en de gemeente één met de Vader. Maar die dingen vind je hier ook terug, en dat is niet voor niks, omdat dat Johannes 17 natuurlijk de functie van Christus beschrijft als de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester namelijk, en omdat in Johannes wel heel sterk gerefereerd wordt aan die kwestie van die 10 stammen. Dat staat nergens expliciet. Hoewel de naam Efraïm zelfs genoemd wordt bij gelegenheid.